En Erik Scherder, wist u al dat muziek fantastisch werk kan doen voor het brein? Dat u beter slaapt als u muziek luistert voordat u naar bed gaat? En dat samen zingen stress vermindert?
Singing in the Brain van Erik Scherder. Voor iedereen die van muziek houdt. Nu in de boekhandel.
Van pakketten bezorgen naar compleet ontzorgen. Met Shipping Report van DPD hebben ondernemers continu inzicht in de status van pakketten en kosten. Bekijk alle voordelen op dpd.nl. DPD. Your delivery experts.
Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten.
Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven.
Ook als ik er niet meer ben, blijf ik me ervoor inzetten dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Zet UNICEF in uw testament. Kijk op unicef.nl/nalaten of bel 0800-1120.
Vanavond in Podium aan Zee. Een spetterend concert rondom Nederlands trots, schilder Piet Mondriaan. Live vanuit Scheveningen, optredens op de pier en binnen in het majestueuze Kurhaus. Met onder andere de dichter Bart Chabot, zangeres Karsu, huisband van Podium Witteman Fuse en het residentieorkest. Podium aan Zee, gaat het zien. Vanavond, NPO 2.
NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. We zoeken steun buiten het Binnenhof over de formatie. En dat doen we met de Utrechtse wethouder van D66, Victor Evaart. Fijn dat u er bent. U bent wethouder van?
Onder andere werk en inkomen, volksgezondheid en ook het prachtige stationsgebied in de stad.
Ja, en u werkt niet als zijnde demissionair?
Nee hoor, we zijn vol aan de slag.
Ja, oké. Okay, nou, we zijn benieuwd hoe u de boel hier op het Binnenhof van enige tips kan voorzien. En ook hier is de lijsttrekker in Amsterdam voor GroenLinks, Rutger Groot-Wassing. U bent al bezig met een campagne, kan ik me voorstellen, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Is dat wat de afgelopen weken is gebeurd of niet is gebeurd een handicap in de campagnestrategie?
Dat denk ik niet. Ik weet helemaal nog niet hoe het precies uitpakt. Ik denk dat in ieder geval dat het belangrijk is dat je dit besluit dat GroenLinks genomen heeft niet uit electorale overwegingen is. Maar
nee,
ik kan me
voorstellen.
Ook voorstellen dat het niet eens zo slecht uitpakt. Het hangt een beetje af van wat de rest van de formatie ons gaat brengen natuurlijk.
Nou, we gaan er zo meer over horen in elk geval. Leuk, Rutger Groot. Wassink, de lijsttrekker van GroenLinks uit Amsterdam. En Paul Tang, de nummer 1 voor de Partij van de Arbeid in Brussel. Dus behorend tot de top van de Partij van de Arbeid. En met hem praten we natuurlijk over die partij na de klap. En of de Partij van de Arbeid nu wel of niet in het kabinet moet gaan zitten. Of dat ze al met de campagne zijn begonnen. En natuurlijk over de onderwerpen die groter nog zijn dan het Binnenhof, Brexit en Griekenland. Fijn dat u er bent. U kan ons zien op de site van NPO Radio 1 en Kamerbreed. En volg op Facebook en reageren. Dat kan via of hashtag Kamerbreed of @Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avrotros.
Ja, eerst even een klein Amsterdams onderwerp. En dat komt, meneer Groot Wassink, dat u in Amsterdam de politiek controleert. Het bestuur daar, groot verhaal en al een paar dagen in de Telegraaf over een politiecommissaris, Ad Smit. En die vindt dat hij geslachtofferd wordt. Het Openbaar Ministerie zit achter hem aan, omdat hij als politiecommissaris kaartjes uitdeelt voor voetbalwedstrijden, concerten, een hapje hier en daar en zo. Is hier sprake van corruptie in uw stad?
Nou, corruptie is een heel groot woord. Daarvoor wil ik eerst wel echt alle feiten helemaal kennen. Want die ken ik tot dit moment niet. Maar het lijkt me evident dat of je nou politicus bent, bestuurder of politiecommissaris, dat je buitengewoon terughoudend moet zijn met het uitdelen van cadeautjes en dit soort activiteiten. Dus ik ben erg benieuwd wat het onderzoek ons gaat brengen. Maar ja, dit soort dingen komen voor. Overal, denk ik. En als daar... Ja, uiteindelijk moet een rechter bepalen of dit strafbaar is of niet.
Krijgt u zelf wel eens iets gratis uit hoofden van uw rol als gemeenteraadslid?
Ja, ik krijg zelf wel eens dingen aangeboden.
Wat?
Bijvoorbeeld ook kaartjes voor optredens die ik dan overigens weiger. Wij hebben een vrij strikte regel tot welk bedrag je dingen mag aannemen. Zo heb ik eens een keer van een museum een jaarkaart voor het gezin aangeboden gekregen. Die heb ik toch vriendelijk teruggestuurd.
U gaat nooit ergens heen dus?
Jawel, maar daar betaal ik dan graag zelf voor.
Ja, oké. Okay. Victor Evaart, hoe zit dat bij u eigenlijk? U bent D66-wethouder. Dan zit je toch hoog in de bestuurlijke boom van een van de vier grootste steden in het land. Dus je krijgt wel eens wat gratis.
Nou ja, functioneel moet je ook wel eens ergens zijn. Dus dat, daar, die link is altijd te leggen.
Dat is maar ook wel leuk, hè? Functioneel moet je wel eens ergens zijn.
Nou ja, wat je ziet is dat bijvoorbeeld met FC Utrecht heeft de gemeente ook stoelen. Dat
is... Het geloof het hele stadion mogelijk gemaakt.
Ja, nou, we hebben het stadion ook weer van de hand gedaan. Leek me wel verstandig.
Maar wel met verlies, hè?
Ja, je moet het een beetje scheiden.
Ja. Nee, maar goed, het gaat even over gratis.
Nee, dat begrijp ik. En daar maak je dan gebruik van. Maar dan is het functioneel, want dan nodig je een aantal gasten voor uit. En voor de rest, je moet daar enorm voorzichtig mee zijn. Want het is niet alleen, nou, wat zijn de feiten en wat zal het strafrecht hiervan zeggen? Wat zegt het Openbaar Ministerie hiervan? Maar je moet het ook moreel beschouwen. Kan je jezelf in de spiegel blijven kijken? En ja, politiek bestuurder, weten we, daar hebben we ook hele strikte regels aan. Daar moet je gewoon aan houden.
Ja, hoe is dat? Ja, het lijkt er bijna wel om naar de bekende weg te vragen. In Brussel bij het Europese parlement, Paul Tang, want daar is altijd heel veel gedoe. Ja, u schrikt een beetje.
Nee, ik schrik niet. Maar,
maar bij het Europese parlement wordt altijd gezegd, ja, dat is gratis en voor niks en vooral declareren. Dat beeld.
Dank u wel.
Nee. Het is het beeld,
ja,
hè?
Ja, het is het beeld. Nou ja, even voor alle duidelijkheid. Als partij PvdA's kiezen wij voor een hele duidelijke financiële verantwoording. En dus we maken een jaarverslag. En dat doen we ook, want dat wat bij de commissaris gebeurt mag eigenlijk niet gebeuren. Hij heeft een voorbeeldfunctie. En er mag geen onduidelijkheid ontstaan over declaraties of die kunnen of niet. Dus eigenlijk dat hij in deze situatie al beland is, is al niet goed.
Ja.
En voor de rest, ik krijg eigenlijk niet zoveel. Ik krijg wel eens een fles wijn en dan zeg ik dat het niet nodig was. Ja, zo ongeveer.
Ja, doen wij ook wel eens. Hè? Ik geloof dat ze tegenwoordig vanuit hier niet meer verstrekt worden.
Nee, maar ik heb ook hier wel eens een fles wijn gehad. En dan zeg ik dankjewel, het is niet nodig en toch krijg ik het.
Ja, en die is meestal wel voor snel opdrinken en niet zo duur dus. maar goed, nou ja, dat was even Amsterdam. Maar toch even een onderwerp wat groter is en misschien ook wel belangrijker. Zeker voor de geschiedenis. En als ik het goed heb, heb ik ook historici hier aan tafel. Helmut Kohl is overleden. Die is al een tijdje buiten dienst, maar het is wel, en misschien best om aan u te vragen, Paul Tang, toch een beetje de grootvader van de Europese Unie, kan ik dat zo zeggen, zoals die nu in elkaar steekt.
En ook, ik heb eigenlijk twee momenten, dat is de Frans-Duitse verzoening, waarbij François Mitterrand en Helmut Kohl Verdun bezoeken en daar de slachtoffers eren.
En hand in hand stonden,
en
een wereldberoemde foto.
En Mitterrand, dat stond niet in het script, reikt dan de hand van Helmut Kohl. En ja, ik vind altijd, als ik naar die foto kijk, vind ik emotioneel. Daar zit een zo'n geschiedenis van oorlog, geweld, spanningen tussen die landen achter. En daar kwam die verzoening tot stand. Dat vind ik een heel mooi moment. Het tweede moment van Helmut Kohl is toch voor mij de eenwording. Hij, maar kort nadat de muur is gevallen, schuift hij eigenlijk alles en iedereen opzij. En hij gaat thuis in Ludwigshaven, gaat hij aan een team plunterplan werken. Dat doet hij samen met zijn vrouw. Hij belt af en toe een rechtsgeleerde. En hij komt daarmee naar buiten. Weet zich op dat moment al verzekerd van de steun van Bush, van de Amerikaanse regering. Dus die reageert positief. En daarmee zijn eigenlijk de geallieerden zijn uit elkaar getrokken. He, dus eigenlijk, Margaret Thatcher vindt het verschrikkelijk. Die ziet weer het angstbeeld van een sterk Duitsland in Europa. Ziet ze voor zich, maar ze kan dat niet meer weerstaan. En prachtige manoeuvre van Helmut Kohl. En hij heeft daarmee de eenwording van Duitsland mogelijk gemaakt.
Ja, en hij heeft ook de eenwording deels van Europa mogelijk gemaakt.
Ja, en daarmee in het verlengde daarvan heeft hij natuurlijk... dat is de reden waarom Duitsland de euro heeft, of de D-mark heeft opgegeven en ingeruild voor de euro. Want daarmee werd Duitsland verankerd in Europa.
Toen afgesproken in 1991.
En dat was de enige reden dat de Duitse bevolking dat kon accepteren om de D-mark op te geven. Grootste politiek.
Ja. Rutger Groot-Wassink, een groot man, een groot Europeaan. Vrede, veiligheid en de Europese Unie zoals we die nu kennen gebracht. Wat voor gedachten heeft u er nog meer bij?
Nou, ik heb niet direct hele warme gevoelens bij de politicus Helmut Kohl. Nee, omdat hij, denk ik, net als een heleboel van zijn tijdgenoten, Thatcher werd al genoemd, en natuurlijk ook een bepaalde politiek voorstond die absoluut niet de mijne is. En natuurlijk ook gewoon een buitengewoon conservatieve Duitse politicus. Maar onmiskenbaar een grootheid die in de Europese eenwording een belangrijke rol gespeeld heeft. Zeker, maar... Ja, dat is nou niet daarmee automatisch iemand waarvan ik zeg... God, dat inspireert mij, hoe mooi ik dat gebaar ook vond, hoor. Bij Verdun, waar de heer Tang net naar verwees. Maar het is interessant, denk ik. Bedacht me deze week, ik heb nog nooit een biografie van hem gelezen, dus dan moet ik maar eens naar op zoek.
Nee. Ik heb zelf het kookboek van Hannelore Kool. Dat is ook leuk om eens na te slaan, waar hij van gescheiden is uiteindelijk. Ja. Maar dat is niet om het mee af te doen, zijn betekenis in Europa. Victor Everhart, historicus heb ik begrepen.
Klopt.
Hoe typeert u Kool in de geschiedenis? Zeker vooruitkijkend naar een Europese Unie dat een beetje aan het afbrokkelen is, een beetje groot gezegd.
Nou ja, Kool is natuurlijk de staatsman geweest die bij die val van die muur aan het roer stond. En het is niet de grootvader van Europa, zou ik willen zeggen, want daar zijn anderen wel voor in beeld te brengen. Maar het is wel een enorme belangrijke fase voor de Europese Unie geweest naar iets anders. Als je kijkt naar die muur, ongelooflijk, maar een maand daarvoor zaten we nog in de geschiedenisbankjes. Waar gaat de Koude Oorlog naartoe? En vervolgens viel die muur. Dat heeft een enorme impact gekregen. Je ziet ook het evenwicht tussen inderdaad de westerse samenleving en het oude communistische systeem is weggevallen. We zijn naar nieuwe wegen aan het zoeken. En de Europese Unie is wat dat betreft in een totaal andere fase terechtgekomen. Ja, en historisch gezien, de vriendschapband Frankrijk-Duitsland. Nou, we hebben heel veel ellende gehad. Eeuwenlang, tot die er niet was. En dat is een kern waar we nu nog steeds voor staan. Ja,
goed, we laten het hierbij. Maar dat is toch goed om het overlijden van Kool in welke zin dan ook, hè, met ook de kritische kanttekening, te memoreren.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Ja, het is bijna 13:50 en we zitten hier in de Centrale Bibliotheek aan het Spui in Den Haag. En aan tafel hebben we de Utrechtse D66-wethouder Victor Everhart, de Amsterdamse GroenLinks-fractievoorzitter en ook lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, begin volgend jaar, Rutger Groot-Wassink en Paul Tang. Hij is de delegatieleider, zoals het officieel heet, van de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement.
Kamerbreed, de formatie. Adviezen voor een nieuw kabinet.
Ja, adviezen voor een nieuw kabinet. Ja, ik zucht er bijna bij, want de vraag is, wat valt er nog te adviseren? Er is nog geen nieuw kabinet. Er is wel een nieuwe fase in de formatie. De formatie is eigenlijk een activiteit hier op het Binnenhof op zichzelf. En GroenLinks die neemt definitief niet meer deel aan de nieuwe regering. Rutger Groot-Wassink, u bent de nummer 1 van GroenLinks in Amsterdam. U zit niet in het college daar. Maar u bent dus wel van GroenLinks. Vorige week zat hier Bram van Ooyek van GroenLinks. Oud-lijsttrekker en Kamerlid en bemoeit zich ook met de formatie. En toen vroeg ik aan hem, waarom doet GroenLinks zo moeilijk? En nu bleek dat het gedaan is qua GroenLinks. Waarom doet GroenLinks zo moeilijk?
Ik geloof helemaal niet dat GroenLinks moeilijk doet. Kijk, GroenLinks is een partij, daar kan niemand verrassen. Met hele duidelijke uitgangspunten op het gebied van klimaat, sociaal-economische ongelijkheid en migratie. Niemand kan toch verrassen en dat GroenLinks principes heeft. Ik ben eerlijk gezegd vooral verbijsterd dat bijvoorbeeld een partij als D66... die de Turkije-deal tot voor kort immoreel en slecht noemde, nu opeens klaarblijkelijk dat allemaal vergeten is. En met dat tekstje wat de heer Cenk Willink heeft afgescheiden, plotseling akkoord kan gaan. Als je daarnaar kijkt, dan kun je toch werkelijk niet verbaasd zijn dat een GroenLinks'er daar niet juichend voor op de banken staat, lijkt mij.
Nou, we luisteren even naar, ik weet niet hoe ik het moet noemen, de jammerklachten, maar in ieder geval de conclusie deze week in een kabinet van een mislukte formatiefase.
De tweede poging om te komen tot een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks is mislukt. En dat is uitermate teleurstellend.
Ik ben teleurgesteld, ik ben ook verbijsterd.
Het is weer niet gelukt. En daar baal ik van.
Mijn teleurstelling over de afloop van het geheel is groot.
Maar laat ik zeggen dat, en dat neem ik dan voor mijn eigen rekening, dat ik meerdere malen het gevoel heb gehad, we zijn er. Nu kan het. En dan toch weer niet.
Beweging is altijd goed. Is ook goed voor de gezondheid, ook voor de gezondheid van partijen.
Ja, de laatste was natuurlijk Herman Cenk Willink, die dapper en waarschijnlijk toch voortvarend zijn best doet om er nog iets van te bakken hier een paar meter verderop. Victor Everhart, wat gaat daar nou mis? U bent bestuurder, u zit in een coalitie. Leg even uit met welke partijen in Utrecht.
Nou, in Utrecht is D66 de grootste, samen met GroenLinks. zijn we ja, bijna op één zetel na, hebben we ook een meerderheid. En we zitten met de SP en de VVD.
Ja, hoe is het dus mogelijk, hè?
Een heel breed draagvlak. En waarom hebben we daarvoor gekozen, ook in die coalitieonderhandeling die we in Utrecht toen de tijd hadden, is omdat er enorme vraagstukken ook op gemeentes afkwamen. Ja. Jeugdzorg, hulp bij huishouding. Echt grote vraagstukken die vanuit Rijk naar gemeentes toekwamen. Ja. En wij hebben gekozen, dan willen we ook een breed draagvlak. Iedereen moest zich daarin herkennen, ook in die coalitie in Utrecht. We hebben ook gezegd, we willen niet naar een scherpe oppositie-coalitie verbonden toe. We zien ook dat het politieke klimaat in de Utrechtse Raad zo is. Dus tot goede ideeën, ook vanuit dan niet een coalitiepartij, gewoon ook naar een meerderheid kan toe worden gebracht, omdat het zulke grote vraagstukken zijn waar we voor staan.
Ja, maar hoe kijkt u dan hier naar het Binnenhof?
Nou ja, het is doodzonde is dat we er niet uit zijn gekomen. GroenLinks is...
Heeft u daar, om in de reden te vallen, een verklaring voor of een fantasie voor? Wat u denkt, hoe kan dat?
Nou, als politicus gaan fantaseren, dat is meer van waar willen we de discussie in toebrengen.
Nou, ik heb maar de indruk dat er meer gefantaseerd vind... wordt dan. Ja, maar goed, ja. Oké, sorry. Jij gaat verder.
Maar wat belangrijk is, is dat je je inzet is, waar willen we inhoudelijk dit land naartoe brengen? Wat
inderdaad
zijn de grote vraagstukken waar we voor gaan? En dan ja, zie je duurzaamheid. En dan kijk ik naar GroenLinks en D66, dan zijn we echt partners. Dat zie ik in de stad Utrecht terug. En dat partnership wil je dan ook verwezenlijken. Je wil naar een breed gedragen coalitie waar iedereen in Nederland zich ook in herkent en waar inderdaad ook wordt gezegd, we pakken die grote vraagstukken aan. Als je kijkt naar Europa, wat daar aan de hand is, dan moet je daar gezamenlijk voor staan. En dat brede inhoudelijke vraagstuk, ja, dan moet je elkaar op kunnen vinden. En dan is het jammer dat je hier dan op dit moment in ieder geval niet met GroenLinks aan boord kan zitten.
Ja, maar ik noem twee onderwerpen die ook aan de orde zijn geweest, waar GroenLinks naar alle waarschijnlijkheid uiteindelijk ook niet zoveel steun voor kreeg. Maar het is dan uiteindelijk in het beeld gebroken op het vluchtelingenvraagstuk en de toelating van mensen die hier asiel zoeken. Dat heeft hij ook in gemeentes. Daar heeft hij ook in gemeentes mee van doen. Zeer zeker. Hè? Bed, bad, brood, opvang.
Noodopvang.
Noodopvang. Dus nogmaals, snapt u gewoon als observator op afstand wat GroenLinks heeft uitgespookt hier en het op laat afbreken?
Nou, ik ken GroenLinks wel als partij die inderdaad die principes hoog heeft staan. Dus daar zal ik ze ook nooit de maat op nemen. Alleen je ziet nu is dat Europa waarschijnlijk met een aantal Noord-Afrikaanse landen, en misschien is dat uiteindelijk alleen maar Tunesië, want die andere Afrikaanse landen is waarschijnlijk geen idee eens een afspraak over te maken. Zeggen van, we willen graag is dat die opvang daar goed georganiseerd gaat worden, met alle waarborgen van dien. Het vluchtelingenverdrag, mensenrechtenverdrag, allemaal als waarborgen, waar CDA en VVD nog wel eens aan twijfelden. Die waarborgen liggen er. Dus als we dan in overleg gaan, als wij dan als Nederlandse regering zo'n opstelling kiezen, kiezen we deze. En daarmee heb je inderdaad die waarborgen ook neergelegd.
Ja, dus daarmee...
Het is een als-dan-vraag. En nogmaals, voordat het geëffectueerd wordt, kan je misschien ook wel jaren later zijn.
Maar als ik uw verhaal zo proef, hè, ik kom zo weer bij u, meneer Grootwassing, qua GroenLinks, maar zo eerst naar Paul Tang. Maar dit even afmakend, Victor Ewart. Bent u eigenlijk verbaasd over dat GroenLinks afhaakt?
Nee, dat is niet zo. Dat is een afweging die in de partij zelf wordt gemaakt. Ja, ik vind het alleen jammer vanwege die enorme grote vraagstukken die er liggen, is dat we er niet uit zijn gekomen. En wij zullen dat altijd beoordelen op die inhoud. En dit is een inzet geweest voor inderdaad de Nederlandse regering als in Europa. En dat doe je met veel meer landen, ga je die onderhandelingen aan. Eventueel die waarborg wil. En die zijn keihard. Daar staan we voor.
Ja. Paul Tang, op enige afstand, maar het vluchtelingen... vraagstuk is natuurlijk een Europees vraagstuk. Dat kun je niet op het Binnenhof. Dat leek er wel even op de afgelopen week. Maar kun je hier niet oplossen. Hoe kijkt u daarnaar eigenlijk? Naar die breuk en misschien ook heel specifiek GroenLinks. Snapt u het?
Ja, nee, kijk, dat de formatie klap verbaast op zich niet. Hè, dat GroenLinks in een moeilijke positie aan tafel zit, dat begrijp ik. Ik was wel verbaasd om de reden waarom het nu klapt. Want ik heb gekeken naar de tekst. Daar zit inderdaad de waarborg in van de vluchtelingenverdrag. Voor mij was dat winst. Er werd dan ook verwezen door Jesse Klaver naar de weerbarstige praktijk. En dat begrijp ik. Maar ik zag ook niks in de voorstellen van GroenLinks om die weerbarstige praktijk te verbeteren. En dat heeft me verbaasd. Jesse Klaver zit aan tafel. Kan hier die weerbarstige praktijk iets beter maken. En dat is niet gebeurd. En dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. En dus een van de discussies die we hebben is van... kunnen we ook nog vluchtelingen, kwetsbare vluchtelingen... uit Griekenland en Italië halen, maar ook uit Turkije halen. En ik heb dat niet gezien in de onderhandelingen. En dat verbaast me zeer. Ja. Terwijl in de totstandkoming van het Turkije-deal... hebben zowel Diederik Samson als Angela Merkel... en de laatste is nog iets belangrijker... gepleit voor 250.000 vluchtelingen vanuit Turkije naar Europa. Waarom heeft Jesse Klaver dat niet op tafel gelegd? Doodzonde. Dus ik vind de verwijzing naar de weerbarstige praktijk... vind ik heel mager... Hier was een uitgelezen kans om die weerbarstige praktijk te verbeteren. Ja. En die is blijven liggen. Dat het vervolgens om andere redenen was geklapt... Kan ik me weer van alles bij voorstellen. Maar hier heb ik me over verbaasd.
Ja,
het is natuurlijk wel bizar dat de heer Tang klaarblijkelijk weet... wat Jesse Klaver wel of niet heeft ingebracht. Dat weet hij natuurlijk helemaal niet. We hebben alleen van Cenk Willink een tekstje gekregen. En nog even over dat tekstje. Hè, dat de heren zeggen, het is binnen de waarborgen. Nou ja, dat valt nog maar te bezien. Want er zijn natuurlijk allerlei partijen die ook zeggen... dat de Turkije-deal, waar de PvdA natuurlijk eigenlijk de grondlegger van is... helemaal niet per se binnen die waarborgen valt. Maar de vraag is natuurlijk, welke intentie spreekt hier nu uit? En als je die tekst leest, dan zie je gewoon de zinnetjes... die opgeschreven zijn om GroenLinks comfort te geven. Maar de intentie is natuurlijk gewoon om de zuidgrens van Europa dicht te zetten. En dat is iets waar... GroenLinks buitengewoon veel moeite mee heeft. De heer Tang noemde net de vragen van... wat heeft Jesse Klaver dan ingebracht? Hij heeft dus ingebracht dat we meer vluchtelingen hier zouden moeten huisvesten. Dat kan dus klaarblijkelijk niet. Dus ik ben nog steeds... moet je misschien concluderen dat de tegenstellingen... tussen vooral VVD en CDA, denk ik dan... en GroenLinks aan de andere kant, gewoon te groot waren.
Maar u zegt, de intentie is misschien iets anders. De bedoeling van zo'n tekst... is juist om aan te geven wat de intentie is. Ja. En u zoekt daar iets als GroenLinks achter... wat er vooralsnog niet in zit, wat niet de intentie is... en misschien in praktijk wel gebeurt, maar dat kan voor meer onderwerpen gelden.
Dat ben ik niet met u eens, want er staat gewoon in die tekst... dat de Turkije-deal binnen de regels valt hè, van internationale verdragen. Nou ja, een partij als Amnesty die heeft dat in ieder geval, die betwist dat... Ook D66 Europarlementariër Schaken heeft altijd gezegd... dit is niet binnen de verdragen. Dus ja, dat is nogal wat om ook te vragen. Ja, ja. En dat is dus in die zin is dat geen speculatie over intenties. Maar is het ook, zou je als GroenLinks in moeten stemmen... met iets wat echt al zo ver afstaat van wat onze positie is... Ja, dan wordt het wel ingewikkeld. Ja.
Maar ik ga toch even terug naar GroenLinks. Bram van Ooyek, ik kon het vanochtend ook lezen... de Turkije-afspraak zien verdedigen. Ik heb het Facebook-bericht gezien van Jesse Klaver. Er wordt niet gesproken over de tekst, maar over de weerbarstige praktijk. En dan denk ik, had die weerbarstige praktijk dan verbeterd? Het gaat inderdaad om dat we een aantal kwetsbare vluchtelingen... We kunnen niet... heel veel van de vluchtelingen worden in Turkije opgevangen. Je kan die positie verbeteren door daar geld heen te sturen. Het liefst via de UNHCR. Of je kan de positie verbeteren door een aantal vluchtelingen hier naartoe te halen. Ik heb dat niet gezien in de opstelling van Jesse Klaver. Nou, elke reconstructie komt dat niet in voor. En dat vind ik een gemiste kans. Dus je kan praten over de weerbarstige praktijk. Had hem dan verbeterd.
Ja, misschien toch even aan u, Rutger Grootwassing. Hoeveel moeite kost het eigenlijk om te zeggen... we hebben het gewoon niet goed gedaan?
Nee, maar ik ben daar niet van overtuigd.
Maar ik vraag het gewoon. Ik bedoel, de reactie van heel veel mensen is... nou, u hoort het hier aan tafel van Paul Tang, u hoort het van D66. Jammer, nu was er een kans om een redelijk stabiele... meerderheidscoalitie rond het midden te organiseren. Natuurlijk moet je bij formeren in het Nederlandse bestel slikken... en af en toe dingen accepteren van elkaar. Waarom niet gewoon gezegd, ja, het is eigenlijk een gemiste kans...
Nee, maar dat is denk ik niet de goede vraag. Kijk, wij willen...
Nou, ik stel hem wel.
Ja, maar dat mag. Dat staat u natuurlijk volledig vrij. Nee, maar kijk, wij zijn ook teleurgesteld dat we er niet uitgekomen zijn. Maar uiteindelijk is het ook niet de vraag of je mee wil doen, maar tegen welke prijs. En deze constellatie was voor GroenLinks al buitengewoon ingewikkeld, omdat je bijvoorbeeld... als het gaat om het sociaal-economische. Met deze partijen is het ook al vrij lastig kersen eten. En als de prijs dan te hoog is... Ja, dan kan toch niemand verrast zijn dat GroenLinks een partij is die zegt... wij hebben bepaalde principes, daar hebben we op toegegeven... maar er is een rode lijn, er is een ondergrens. Dat kan toch werkelijk niemand verbazen?
Nee, is er eigenlijk een coalitie met GroenLinks mogelijk?
Vanzelfsprekend.
En welke is die dan?
Nou ja, we hebben ook in Amsterdam en in Utrecht. We hebben op tal van terreinen hebben wij volgens mij bewezen goed te kunnen besturen.
Dus dat is even de vraag: kan het nu in Den Haag? Ja, die vraag krijg je. Ja. Logisch.
Ik denk dat het in Den Haag, in de huidige constellatie met een motorblok van twee echt conservatieve partijen en een, nou ja, D66, laat ik dan zeggen, progressieve, maar sociaal-economisch rechtse partij, voor GroenLinks buitengewoon ingewikkeld is. Dat is overigens wat GroenLinks en Jesse Klaver vanaf het begin af aan ook gezegd heeft.
Ja, maar ik vraag wat we gewoon een beetje over de kwestie heen kijkend. Hè, er zijn heel veel mensen die op GroenLinks gestemd hebben. Het was een feest bij die meet-ups overal. Het was theater waar Joop van der Ende jaloers op is. Het zelf had willen bedenken. En die kiezer die krijgt niks. Is er een coalitie in dat land mogelijk die u ziet gewoon vrij, waar GroenLinks in zou passen? Welke is dat dan?
Nou, ik kan me bijvoorbeeld met CDA, D66, SP, PvdA, dan kom je een heel eind.
Ja, en Buma als premier.
Ja, dat zullen we dan maar moeten accepteren, hè?
Ja, maar dat is uw droombeeld.
Nee, kijk, ik denk dat...
Ja,
zou ik een ideale coalitie vinden, maar het is nu... Op dit moment, zolang dat motorblok in stand blijft, is dat even niet aan de orde, lijkt mij.
Oké. Okay. Nou, Evert, is er van u nog iets zinnigs hierover op te merken?
Nou ja, wat ik enorm spijtig vind, is die waarborgen zijn gewoon gegarandeerd. En het zit in die praktijk.
Ja.
En die praktijk, dan moet je ook inderdaad aan de slag gaan. En die praktijk kan je verbeteren als je inderdaad ook verantwoordelijkheid neemt. En die inhoudelijke kant van de zaak is dat je hier dus nog steeds inderdaad vluchtelingen over die Middellandse Zee gaat krijgen. Ja. En dat je daar geen oplossing voor biedt. En dat je politieke vluchtelingen altijd opneemt. En dat is wel hoe we de afspraak hadden neergezet.
Komt nu de cruciale vraag, hoe verder? En het wordt een beetje gesuggereerd dat in dit gespreksonderdeel er wat tips richting Binnenhof gaan, hè, en adviezen. Paul Tang, moet de Partij van de Arbeid nu de redder in nood zijn en aanschuiven? Of niet? Wat is uw antwoord?
Niet, nee.
Oké.
Okay. Duidelijk.
En never, nooit niet?
Nou, ik kan me eigenlijk geen omstandigheden voorstellen waarin de Partij van de Arbeid wel aanschuift en komt tot gesprekken. Want dat zou kijk, in het vorige of het huidige kabinet was de verhouding al 38-41. En daarvoor zijn we al afgerekend. Het kabinet zou te weinig PvdA en te veel VVD zijn geweest. Nou, dan ga je niet in een coalitie stappen waarbij de verhouding 9-71 is. Want dan stappen we bij een rechtsmotorblok. En dan krijgen we zeker dat verwijt. En daar worden we ook op afgerekend en terecht.
Ja.
Dus ik zie eigenlijk niet dat de omstandigheden er zijn dat de PvdA erin kan stappen. Ik vind zelf overigens dat de politiek ook wel veranderd is. Wat we gezien hebben, daar hebben de kiezers voor gekozen. We zien een heel gefragmenteerd politiek landschap. Ieder zijn eigen partij is ongeveer. Ja, dat betekent eigenlijk dat het idee van een meerderheidscoalitie ook wat achterhaald is, vind ik zelf. Ik denk dat eigenlijk de enige oplossing nog is een minderheidskabinet, waarbij er af en toe akkoorden kunnen worden gesloten met de oppositie, maar de oppositie ook wel een eigen profiel weet te houden. En dat heb je ook nodig in het huidige politiek landschap. Ik denk dat elke politieke partij het nodig heeft om zijn politieke gezicht niet te verliezen, om die duidelijk te maken. Dat kan beter via een minderheidskabinet dan met een meerderheidscoalitie.
En in
die zin vind ik dat Cenk Willink eigenlijk, zeg maar, van de oude school is. En dat in deze nieuwe tijd we ook naar deze nieuwe mogelijkheid moeten proberen. Ook omdat het huidige demissionaire kabinet heeft laten zien dat je ook akkoorden kan sluiten. Want het was feitelijk een minderheidskabinet, omdat het geen meerderheid in de Eerste Kamer
was. Ja, maar het is wel een heel circus steeds door de Tweede Kamer.
Het is een heel circus, dat is voor journalisten als u een groot feest.
Nee, nou ja, maar ik begrijp ook van gewoon van premier Rutte dat het gewoon hartstikke veel tijd kost om steeds voor allerlei dingen als een bedelaar door die tent te lopen.
Politici moeten hard werken en ik denk dat het voor de politieke duidelijkheid heel goed is.
Ja, en dus is uw advies richting Herman Cenk Willink deze drie partijen, D66, CDA en VVD, doet zelf.
Ik ben voor de minderheidskabinet en dit rechtse motorblok lijkt dan voor de hand te liggen.
Ja. Dus u noemt het eigenlijk met z'n drieën een rechts motorblok.
Ja.
Dus het is niet een motorblok D66.
Het is sociaal-economisch duidelijk rechts.
Ja. Victor Evert, hoe kijkt u daar tegenaan? Want er zijn wel straks verkiezingen in de gemeentes in maart volgend jaar. Dus je moet, het gaat wel over lokale kwesties, maar de landelijke onderwerpen stralen ook af op de lokale partijen. Dus waar bent u voor? Wat zou uw advies zijn?
Nou ja, zoals we in elke stad waar ook D66 inderdaad ook verantwoordelijkheid neemt, willen we voor die brede samenstelling gaan. En dat heeft niks te maken met een links- of rechts motorblok en welke partijen. Het gaat over de vraagstukken waar we voor staan als land. En die inhoud zetten wij daarin centraal. En daarin wil je inderdaad een brede, en waar ook de inwoners van ons land zich in kunnen herkennen, en waar oplossingen ook gedragen worden. Ik ben het wel eens met Paul, is dat als hij zegt van, er moet ook een iets andere houding zijn tussen oppositie en coalitie, dat je elkaar ook vaker vindt. Nou, ik zou Den Haag gunnen is dat ze een beetje de Utrechtse stijl krijgen, hoe je dat kan vormgeven. Maar wel in een bredere coalitie.
Ja, maar
en ik begrijp ook eens dat de PvdA nu uitgedaagd bij de verkiezingen de vorige keer door twee linkse partijen inderdaad enorm hebben verloren. Nu twee linkse partijen, want we hebben ook gezien deze week is dat de SP inderdaad heel hard heeft opgeschreven, is dat ze niet die VVD, terwijl ze gebroedelijk bij mij aan tafel zitten elke dinsdagochtend in het college. Tot de PvdA echt wel, ja, nu ziet kijken van, ik heb veel verloren. De twee andere linkse partijen nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ik begrijp dat dat heel erg lastig is en dat dat ook heel erg koud is. Maar je vertegenwoordigt nog steeds 9 zetels. Er zijn heel veel stemmen.
Ik vind het niet lastig. Ik zal met hand in hand verzetten tegen deelname van de Partij van de Arbeid aan een kabinet.
Ja, dus
ik vind het niet lastig.
Nee, want er zijn ook wel, natuurlijk wel leden en ook kiezers
maar dat zijn
van de
leden,
partij, op
dat
de Partij
zijn leden,
van de Arbeid.
Wat ik gezien heb, al ik gezegd, het zijn vaak oude mannen. Ik kan het niet helpen.
Ja.
Die zeggen, ja, PvdA moet verantwoordelijkheid nemen. Maar waarvoor de PvdA dan wel verantwoordelijkheid moet nemen, voor welk beleid, wat je dan kan nog realiseren in een kabinet met deze drie partijen, dat blijft totaal onduidelijk.
Ja.
Ik geloof daar niet in. De PvdA wil een duidelijke linkse koers varen. Ja, ik zie dat niet te realiseren in een kabinet met CDA, VVD, D66.
Ja, wie zijn die oude mannen? En wanneer begint oud op welke leeftijd bij de Partij van de Arbeid?
Je wordt steeds later oud, gelukkig.
Ja. Maar goed, het wordt natuurlijk ook wel wisselend gedacht in de Partij van de Arbeid daarover. Maar goed,
en ik vind het ook zonde is dat je geen verantwoordelijkheid, want je vertegenwoordigt nog steeds 9 zetels. Echt heel veel mensen die op je hebben gestemd.
U haalt de Partij van de Arbeid. Dat is gewoon, nou, stel, u bent informateur. U hoort dat GroenLinks is heel duidelijk. Wij doen niet mee aan dit clubje. De Partij van de Arbeid is ook heel duidelijk. Wij doen er niet aan mee. En wat zegt u qua D66 dan?
Nou ja, ik vind sowieso is dat je ook als, stel je in die positie als informateur zit, die partijen op aan moet spreken.
Ja, maar dat heeft geen zin. We hebben het al gehoord.
Ik weet niet of dat bij de PvdA geen zin heeft. Ik hoor ook andere signalen. Ik hoor ook dat Asja gewoon heel keurig zegt van, het stuk wat hier op tafel ligt, dat kunnen we ook dragen. We hebben met elkaar in de brede coalitie hebben we elkaar ook nodig. Ook een PvdA kan hier een hele belangrijke bijdrage leveren om goed en ook goed sociaal beleid te vormgeven.
U ziet dan dus blijkbaar nog wel een millimeter ruimte in de woorden van Asje. Maar goed, Paul Tang, u zit rond die top. Dus moeten we het niet begrijpen.
Als ik Lodewijk Asje, en ik kan vandaag ook weer in de krant lezen, is een duidelijk nee. Alleen, u zult van de Partij van de Arbeid nooit een absoluut nee worden van dat wij nooit bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. Want we zijn een partij die in de regel wel verantwoordelijkheid. Alleen, nu kan ik me niet omstandigheden voorstellen dat het goed kan.
Nou, in Utrecht was ook de situatie, na die gemeenteraadsverkiezing had de PvdA ook fors verloren. Toen hebben we in het GroenLinks en D66 gezegd van, we willen voor die brede coalitie gaan. Dat is wel gelukt met VVD en SP. Kijk, twee partijen die het daar gewoon wel lukken. Dus die principiële uitsluiting van de SP is voor mij ook een enorm vraagteken. Maar was dat niet gelukt op dat moment, dan weet ik zeker dat ik ook een PvdA in Utrecht had aangetroffen die wel die verantwoordelijkheid ook durfde nemen. Ja. Dus nee is nooit een absoluut nee, dat hoor ik ook zeggen. Maar ik begrijp de situatie, is dat je wel heel erg raar staat te kijken als PvdA groot voor de verkiezingen. Twee partijen die je uitdagen, die groter worden en dan niet die verantwoordelijkheid nemen. Dat is
Rutger Groot-Wassink, hoe dan ook. Uw partij is eigenlijk geen partij meer. Hè? Het wordt uitgevend als beweging met change en nieuwe kansen. Is dat wel echt zo? Want dit zijn allemaal oude patronen. Allemaal partijen die een millimetertje dit en een millimetertje dat.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het misschien wel wat oude politiek is. Dat je
verwacht dat je in je campagne wat roept en dan vervolgens aan de onderhandelingstafel wat anders wil. Als ik de berichten mag geloven, werd er toch verondersteld. Bijvoorbeeld als het ging over het bonusbeleid voor Brexitbanken. Hè, iets waar we in Amsterdam ook mee te maken hebben.
Zeker.
Dat GroenLinks dat wel kan roepen in de campagne. Maar dat we toch wel geacht worden in onderhandeling met andere partijen dan onze standpunten te matigen. Nou, misschien is dat juist wel oude politiek. Ik denk, als ik ook bijvoorbeeld kijk naar Corbyn, kun je van alles van zeggen in Groot-Brittannië. Maar dat wat duidelijke, principiële politiek, dat de toekomst heeft. En dat is niet iets voor de korte termijn van het landsbestuur nu alleen. Maar dat lijkt me nou bij uitstek iets om mee door te gaan. En ik denk dat wij dus ook met een dergelijke agenda en een dergelijke attitude en een dergelijke houding de gemeenteraadsverkiezingen ingaan. En hopelijk daar heel veel zullen winnen en dus heel veel steden zullen gaan besturen.
Ja, maar dan moet je dus wel voor de inhoud kiezen. Dan moet je de inhoud ook leidend zijn. Dan moet je ook de inhoud op tafel leggen en dan uiteindelijk ook die verantwoordelijkheid nemen. En dat is wat we in Utrecht ook doen met jullie.
Ja, maar daarom die verantwoordelijkheid willen we ook graag nemen. Maar niet tegen elke prijs. Daarom is het natuurlijk ook buitengewoon lollig dat de heer Tang hier zegt tegen GroenLinks, spring over je schaduw heen. Als hem zelf de vraag gesteld wordt. Nee, electoraal gezien is dat voor ons buitengewoon ingewikkeld. Dat is natuurlijk heel gek. Je moet vanuit de inhoud redeneren.
Dan moet ik reageren. Dat vind ik wel jammer.
Is de prijs te hoog geweest? En dan moet je dus zeggen, nee.
Nou moet ik weer reageren. Ik heb,
hoeft niet
ik heb, nee, ik heb juist gezegd dat de positie van GroenLinks is heel lastig. En ik kan goed begrijpen dat de formatie klapt. Maar dit onderdeel heeft GroenLinks het laten liggen. Heeft Jesse Klaver het laten liggen. Dus als Jesse... Ja,
dat bepaal jij niet voor GroenLinks.
Nee, dat vind ik. Maar dit waren mijn woorden. En Jesse gaat ons naar het beloofde land leiden. Alleen het duurt nog even wat langer.
Ja,
maar
dan
ik geloof
even
niet in heilanden.
Nee. Er zijn weinig mensen hier aan tafel, denk ik, die er zo over denken. Maar Paul Tang toch even. Nee. Voor de Partij van de Arbeid qua regeren. Asscher die zit een beetje in de campagnemodus, heb ik de indruk. Hè? Die pleit opeens hogere lonen voor mensen in het onderwijs. Straks heb ik in een blog opgeschreven, valt het kabinet in demissionaire status nog over de begroting voor september. Maar goed, wat is de koers van de Partij van de Arbeid naar uw idee op dit moment? Of moet die zijn richting morgen, richting gemeenteraadsverkiezingen, richting overleven?
Nou ja, kijk, voor de Partij van de Arbeid is het ook wel weer zoeken in alle eerlijkheid. Hè? Dus welke lessen moeten wij trekken uit de grote verkiezingsnederlaag? Die vraag moeten we stellen. Tegelijkertijd vind ik wel dat het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid al veel aanknopingspunten biedt. Het is een duidelijke linkse koers tegen de flexibilisering van de arbeid die het onder spit delft tegen het kapitaal. En tegelijkertijd een duidelijke nadruk op publieke voorzieningen als verdediger van de verzorgingsstaat. Dus die koers is wel... dat programma vind ik goed. En tegelijkertijd zal het ook tijd kosten. En dan hoort dat ook zo, want we moeten ons... minimaal, ja, dat is wat zwak uitgedrukt, maar achter de oren krabben.
Ja, achter de oren krabben. We gaan het even over een onderwerp hebben over de grens, maar dat heeft wel alles met ons te maken.
This is a major step forward. The Eurogroup commends the institutions, the Greek authorities, and foremost, of course, the Greek people for their intense efforts and resolve. We are now going into the last year of the financial support program for Greece. We will prepare an exit strategy going forward to enable Greece to stand on its own feet again.
Ja, nou, dit is Engels, heeft iedereen gehoord. Maar misschien niet helemaal begrepen, maar dit is vooral Jeroen Dijsselbloem. Onze minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep. En dat weet iedereen. En een paar woorden die wel opvallen waarschijnlijk is Griekenland en geld dat erheen gaat. Trouwens, Dijsselbloem zou als de Partij van de Arbeid aan die coalitie mee zou doen, meneer Tang, gewoon kunnen blijven zitten. D66 zou dat heel graag willen. Dat is toch wel mooi meegenomen, of ook niet, om je te laten overhalen?
Nee, dat is niet iets wat de inzet van de Partij van de Arbeid in een coalitie nou tot een grote zegen per se maakt. Dat zal toch echt wat anders en breder moeten zijn.
Ja. Oké, nou goed, de informatie hebben we gehad, maar dat schoot me even te binnen qua Dijsselbloem. Maar even zo goed, gaat dit hier over geld naar Griekenland, gaat over Europa. Dus een onderwerp wat ook mede in ons land toch wel op een of andere manier de atmosfeer over de appreciatie van de euro heeft bepaald. Kunt u als econoom ook, Paul Tang, uitleggen waarom er weer geld naar Griekenland gaat? Ja, omdat het afgesproken is. Maar dat die Grieken zelf dat geld niet zien, omdat het alleen maar is richting schuldeisers.
Ja, dus wat er gebeurt is dat Griekenland heeft schulden uitstaan, moet daarop rente betalen, moet daarop aflossen en krijgt weer leningen om rente te betalen, af te lossen. Alleen, dat gaat dus voor een belangrijk deel weer naar ons terug. Want wij zijn op dit moment de schuldeisers. En wij zijn Nederland en de andere Europese landen. Want wij zijn de schuldeisers op dit moment van Griekenland.
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de indruk wordt gewekt alsof wij geld aan Griekenland geven. Maar eigenlijk geven wij geld aan onszelf.
Ja. En dat is eigenlijk al die tijd zo geweest. Dit begint in 2010. Ik was toen nog lid van de Tweede Kamer. En ik heb nog als woordvoerder voor de Partij van de Arbeid de eerste leningen aan Griekenland goedgekeurd. En toen was het eigenlijk om onze banken en pensioenfondsen te redden. Dus de ABN, de APG, ABP enzovoort. Want die waren toen de schuldeisers van Griekenland. Ja. Maar eigenlijk is heel veel van het geleningen is helemaal niet ten goede gekomen aan de Grieken. Nee. Is eigenlijk aan onszelf ten goede gekomen.
Dus zou je eigenlijk moeten zeggen, hartstikke goed geld aan Griekenland geven. Want dat geven we namelijk allemaal onszelf.
Ja, maar het is natuurlijk, het is haast vechtslag broekzak. Het land wordt er uiteindelijk niet of nauwelijks mee geholpen. En dat is wat de doelstelling moet zijn. Je wil graag hebben dat Griekenland een doorstart maakt. Weer op eigen benen staat. En dat moment komt nu dichterbij. Maar wat daarvoor nodig is, zijn drie dingen. Er moeten hervormingen worden doorgevoerd in Griekenland. Dat is al heel veel gebeurd. Met name het tekort is weggewerkt en omgeslagen naar een ongekend overschot. De tweede, er moeten meer investeringen komen in Griekenland. Want die economie moet weer aan de gang. En ten derde moeten de schulden worden verlicht. Want de schuldenlast van Griekenland is onhoudbaar. Ja. En dat is ook in ons eigen belang. Want u weet allemaal, van een kale kip kan je niet plukken.
Ja, Rutger Groot-Wassink, GroenLinks. U raakt opgewonden over de kwestie Griekenland en de euro en schulden afbetalen. Waarom?
Zeker. Nee, omdat de kwestie me aan het hart gaat. Omdat ik het buitengewoon pijnlijk vind om te zien dat wat wij de Grieken hebben aangedaan als eurogroep is natuurlijk, dat is echt bij de wilde beesten af. Hè? Ik bedoel, we hebben dat land natuurlijk een bezuinigingspakket opgelegd. Dat is echt verschrikkelijk. Als je kijkt naar de sociale situatie in Griekenland. Ja, dat is natuurlijk echt dramatisch. We hebben ze een dictaat opgelegd. Wat onmenselijk bijna is. En natuurlijk is er nu wat vooruitgang. Maar de economie van Griekenland is nog buitengewoon fragiel. En ik zie dus werkelijk niet anders. Hè? Want de heer Tang zegt schuldkwijtschelding, ja. Maar dat is weer uitgesteld tot 2018. En we moeten als Europa gewoon zeggen, wij moeten dit verlies nemen. We zullen echt op grote schaal schulden moeten kwijtschelden van Griekenland. Moeten investeren, hè? Er is dat plan Juncker. Nou, dan zouden we echt meer geld naar Griekenland moeten. En ik vind ook echt dat we af moeten van het beeld alsof wij Griekenland helpen. Wat we gedaan hebben is, Griekenland een, ik zou bijna zeggen, een nieuw Versailles opleggen. Ik vind het echt een schande.
Ja. Victor Evert, het lijkt ver weg, maar het is eigenlijk dichtbij. Want mensen, burgers, gewoon in Nederland, zijn daar heel erg boos over geweest. Over er gaat maar steeds geld naar die Grieken. En daardoor is de waardering, het gevoel dat de euro iets van ons is, allemaal, en dat het goed is, is behoorlijk geschaad. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, dat klopt. En dat is voor de ontwikkeling om die Europese samenwerking inderdaad, die je keihard nodig hebt op heel veel onderwerpen, heeft dat inderdaad wel schade berokkend. Maar als je kijkt wat er nu bijvoorbeeld in Frankrijk gebeurt, waar Macron toch wel in een grote meerderheid wordt gekozen, zelf ter hand neemt om zijn economie te gaan hervormen, om die inderdaad toch naar 2017 en verder te kunnen brengen. Want ook in Frankrijk zijn natuurlijk echt wel serieuze structurele problemen aan de gang. Vind ik dat in ieder geval de positieve kanten hiervan. En dat hadden die Grieken in de tijd natuurlijk zelf al eerder ter hand kunnen nemen. En ja, je kan ze nu niet laten zitten. Het is een Europese familie waar zij zeker onderdeel van uitmaken. Maar ik vind wel dat we heel goed moeten kijken hoe het structureel kunnen verbeteren. En het kan niet zomaar zijn is dat tot links of rechts even de simpele oplossingen zijn. Oh, en dat maakt het ook een heel pregnant vraagstuk.
Paul Tang, mevrouw Lacarde van het Internationaal Monetaire Fonds heeft gezegd, we moeten wat aan die schuld doen. Heeft u zelf ook gezegd. Ik hoorde gisteren Nelly Kroes bij Stand.nl op de radio bij Sven Kokkelman zeggen, ja, we moeten daar iets aan doen. Waarom niet gewoon die schuld gewoon afschrijven, streep ze door. Het is vestzak, broekzak. Die Grieken die lijden honger, zijn straatarm. Gewoon streep ze door. Jammer.
Wolfgang Schäuble.
Ja?
Duitse verkiezingen. Ja? Ik denk dat de uitkomst van deze week was haast voorspelbaar. Dit moet gebeuren.
Maar waar bent u eigenlijk voor? Gewoon streep door?
Ik ben voor een streep door een deel van de schuld. Maar wel gecombineerd met investeringen en hervormingen. Ja. Want er is geen eenvoudige oplossing. En je wilt het land echt op eigen benen zetten. Dus het moet alle drie. En het IMF Het bijzondere is dat het IMF hierop aandringt, schuldenverlichting en ook meer investeringen. En dat het juist altijd de eis is geweest van Duitsland en Nederland dat het IMF aan boord is. Dus dat is het mooie. Dus nu speelt het IMF eindelijk de rol die het al eerder had moeten spelen. Want dit is de manier om Griekenland weer op eigen benen te krijgen. En waarom gebeurt het niet? Ja, eigenlijk ook uit
het
volksverlakkerij. Dus Duitsland durft dit niet voor de verkiezingen te doen. Dus we doen het na de verkiezing. We durven dit niet, het eerlijke verhaal, dan maar aan de verkiezer te vertellen. Terwijl ik denk, ja, eerlijk duurt het langst. Vertel het nou maar. Vertel maar waar
dan
dat...
zouden wij dat toch ook in Nederland veel nadrukkelijker
Probeer ik dit debat ook echt in Nederland aan te jagen. Want we hebben, Nederlandse politici hebben wel eens de neiging, en dat begrijp ik wel, om de schulden maar bij de Grieken te leggen. En daar ligt ook een deel van de schuld. Maar dat is niet het enige. Ook wij zijn deel van dit probleem.
Ja. En Dijsselbloem hoor ik niet zo scherp. Hè? Dat is altijd maar een beetje...
Nee, maar voor Jeroen Dijsselbloem als Eurogroepvoorzitter is het ook wel daadwerkelijk wel schipperen. En eigenlijk om de Duitsers ook aan boord te houden. Wolfgang Schäuble heeft wel eens gedreigd om Griekenland uit de eurozone te gooien.
Ja, dus zo hard wordt Hans van Balen van de VVD ook wel eens voor gepleit.
Ja, zo hard wordt het spel dus gespeeld. En daarin moet Jeroen Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter opereren. Ja,
maar in Europa wil je gewoon samenwerken en dan moet je naar elkaar toe bewegen. En dat is in ieder geval, dat is waarom ik net Macron ook aanhaalde. Die ziet dat in de Franse economie echt iets aan de hand is en dat moet veranderd worden. Dus die zet stappen. Maar dan moet je wel partners vinden, ook in je Europese familie, die je dan ook daarbij gaat ondersteunen en helpen. En die combinatie die ontbrak in ieder geval toen de tijd met Griekenland. En dat moeten we nu gaan opbouwen. Ja. En dat is ook wat Paul volgens mij aangeeft.
Rutger Grootwassink, u wou nog iets
over zeggen. Ik zou echt willen pleiten voor een nieuw realisme. Want ik ben het erg eens met Paul Tang over die schuldkwijtschelding. Als zelfs het IMF het al zegt, dan moet je je achter de oren gaan krabben als linkse politicus. Maar de PvdA zou dat dus echt nog wat mij betreft wel wat zwaarder neer mogen zetten. Want wat we nu doen, uitstel van schuldreductie, betekent dat we over een jaar precies dezelfde discussie voeren. En als we echt willen dat we de Grieken helpen, het economisch herstel van Griekenland helpen, moeten we niet nog een jaar treuzelen, moeten we nu ingrijpen.
Ja, tot slot, nog één puntje aan u gevraagd, Paul Tang, als Europarlementariër. Aanstaande maandag begint eindelijk het Brexit-feest voor de een en ramp voor de ander. Die uittredingsoperatie, dat is een absurde kwestie, lijkt me. Kost heel veel geld, heel veel ambtenaren, heel ingewikkeld. Hoe kijkt u daar als Europarlementariër naar? Want ook trouwens, u verliest heel veel Britse collega's op termijn.
Ja, nee, kijk, het is negatieve energie. Het is geen positief nieuws waar mensen met veel enthousiasme aan gaan werken. Het gaat wel gebeuren. En tegelijkertijd, waar ik me nog steeds over kan verbazen, is de chaos aan de Britse kant. Dus we hebben nu nieuwe verkiezingen gehad, wat eigenlijk Theresa May een mandaat zou moeten geven, maar dat niet heeft gegeven. Dus het is onduidelijk wat de opstelling van Groot-Brittannië zal zijn. Ik hoop dat die verzacht is, dat men dichter bij de Europese Unie blijft. Dat is mijn hoop, maar onduidelijkheid is nog steeds troef in Londen.
Ja, maar wanneer is eigenlijk het moment dat al die Britse Europarlementariërs dus vertrekken?
2019.
Ja, bij de volgende verkiezingen.
Ja, bij ongeveer bij de volgende verkiezingen.
Ja, maar als het nou 2019 is en die onderhandelingen zijn nog niet afgerond, wat velen verwachten, wat dan?
Ja, maar het verdrag is vrij duidelijk. Na 2 jaar is het einde. Dus die klok is gaan tikken. Nou zijn er ook onderhandelingen waarbij de klok stil kan zitten. Ik weet niet of dat hier kan.
Stopping de klok.
Maar
lijkt
mij volstrekt. Kijk, op het moment dat de onderhandelingen volop bezig zijn, zullen ook de Britse parlementariërs afscheid moeten nemen van het Europese parlement.
Ja, maar u durft te beweren dat dat echt een feit is, 2019?
Nee, want ik heb altijd stiekem de hoop nog dat we gaan nu van een hard Brexit door Theresa May gaan we naar een wat zachtere Brexit. En ik heb nog ergens de hoop dat de Britse bevolking keer tot er bij zinnen komt. Nog een keer nadenkt over, hebben wij hiervoor gestemd voor deze Brexit? Misschien willen we dat toch niet. Daar hoop ik nog steeds op. En dat kan altijd. Politiek is veranderen, de samenleving kan veranderen. Dus waarom niet?
Ja. Gaan we ook van een harde formatie naar een softe formatie? Wat is dat dan?
We gaan van een meerderheidscoalitie naar een minderheidskabinet.
Ja. Nou ja, dat
of nieuwe verkiezingen.
Dat hoop ik niet. Ja. Als je kijkt, als je één les uit die Brexit kan trekken, is het de 50-50 de uitkomst zijn. Viel naar de Brexit kant. Maar dan zie je dat je echt een brede, stabiele meerderheid nodig hebt. Ja. ook een goed Europees geluid. Dus ja, dat is jammer tot GroenLinks. Dat samen met ons als D66 niet wil gaan laten luiden hier in het Haagse.
Wat is er eerder? Een kabinet of uiteindelijk nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer?
Een kabinet.
Een kabinet.
Ook al is het misschien een minderheidskabinet. Ik denk ook dat we daar wat minder spastisch over moeten doen. En dat dat juist nog wel eens nieuwe wegen zou kunnen zijn.
Oké, Paul Tang?
Ja, minderheidskabinet.
Oké, nou, het is duidelijk. Ik denk dat Herman Cenk Willink heeft geluisterd. En we zien het volgende week wel wat hij er mee doet. Dank Victor Evaert, Paul Tang en Rutger Groot-Wassink. Redactie Roelien Aksen, Ivar Lingen, Nicky Kraaienzank, techniek Jimmy van den Beek en Kim Kabberdijk. En dit was het voor deze week. Straks Radar, Tros Radar en Argos, dat er nog steeds is. Ja. Volgende week zijn we er weer. Dag.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma. Met deze week...
Je bestelt iets via internet en vervolgens duurt het heel lang voordat het wordt geleverd. Niet omdat de webshop het niet op voorraad heeft. Nee, omdat de pakketvervoerder Dynalogic haar zaken niet op orde heeft. En de belofte van de kip van de Dirk van den Broek. Kip van een langzamer groeiend ras. Maar hoeveel dagen langer mogen deze kippen dan leven voordat ze geslacht worden? En praat mee. Hoe zorg jij voor een succesvolle barbecue?
Radar, jouw consumentenprogramma. Zometeen tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Alleen al tijdens de 30 seconden die deze commercial duurt, hebben meer dan 3.500 mensen een video op YouTube gezet. Binnen enkele jaren zal één van hen wellicht miljoenen volgers en fans hebben. Dat is het mooie van internet. Haal het beste uit het internet met Access for All. De provider met het laagste storingspercentage van Nederland. Kijk op accessforall.nl voor ons speciale aanbod. Access for All. First class internet.
Blijft uw kind dit jaar zitten of is het examen niet gehaald? Dan is overstappen naar Luzak een kansrijke optie. Want Luzak biedt al 30 jaar het beste onderwijs. Op MAVO, HAVO en VWO-niveau, inclusief de mogelijkheid om 2 jaar in 1 te doen. Kijk voor onze 19 vestigingen op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
Zul je net zien. Zit je in een meeting, krijg je pling, een berichtje. Vakantie betalen. Vandaag. Zit je dan, zou je denken. Want betalen met de mobiel bankieren app van ABN AMRO doe ik zonder zo'n identify ding. Kon ik dat windje Toscane mooi even veiligstellen.
Ook altijd en overal kunnen betalen zonder identifier? Kijk op abnamro.nl/mobielbankierenapp.
Aanstaande zaterdag is onze open dag. Meld u aan op luzak.nl.
Als IT-bedrijf word je niet zo snel bekend. Dus, dachten we bij Incentro, we moeten zorgen dat we door het hele land te zien zijn. We beginnen een supermarktketen. Overal winkels, vrachtwagens waar groot Incentro op staat, eigen winkelwagentjes, de Incentro bonuskaart of we maken gewoon nog een radiospotje. Incentro, een IT-bedrijf.